Goedenavond. Wij gaan vanavond lezen uit Matteüs 25, vanaf het 14e vers. Ik lees uit de Telos-vertaling Matteüs 25, vanaf vers 14. Want het is als een mens die buitenslands ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, de ander 2, de derde 1, ieder naar zijn eigen bekwaamheid. En hij ging terstond buitenslands. Hij nu die de 5 talenten had ontvangen, ging heen en handelde daarmee en won er 5 andere bij. Evenzo won ook die met de 2 er 2 bij. Degene echter die het ene had ontvangen, ging weg en groef in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En hij die de 5 talenten had ontvangen, kwam bij hem en bracht 5 andere talenten en zei: Heer, 5 talenten hebt u mij toevertrouwd. Zie, 5 andere talenten heb ik daarbij gewonnen. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je heer in. Degene nu met de 2 talenten kwam ook bij hem en zei: Heer, 2 talenten hebt u mij toevertrouwd. Zie, 2 andere talenten heb ik daarbij gewonnen. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je heer in. Hij nu die het ene talent had ontvangen, kwam ook bij hem en zei: Heer, ik wist van u dat u een hard mens bent. Die maait waar u niet hebt gezaaid en inzamelt van waar u niet hebt uitgestrooid. En ik was bang en ben weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. Zijn heer antwoordde echter en zei tegen hem: Boze en luie slaaf. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en inzamel van waar ik niet heb uitgestrooid. Dan had je mijn geld bij de bankiers moeten brengen en ik zou bij mijn komst het mijne met rente hebben teruggekregen. Neemt dan het talent van hem af en geeft het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal worden gegeven en hij zal overvloedig hebben. Van hem echter die niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden genomen. En werp de nutteloze slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Tot zover lezen we uit het woord van God. Deze gelijkenis, lieve mensen, waaruit wij gelezen hebben, is de derde in een serie van 3. En dat is belangrijk om dat te bedenken. We willen deze gelijkenissen zien in de samenhang waarin ze staan in deze eindtijdrede of deze rede over de laatste dingen. Het is heel makkelijk om zo'n gelijkenis uit zijn verband te halen en dan een mooi verhaal te houden dat we allemaal moeten woekeren met de gaven die de Heer ons heeft gegeven. En dan ga je toch voorbij aan de context. Hetzelfde gebeurt met veel Bijbelgedeelten. 1 Korinthe 13 is mooi voor een huwelijkspreek, want het gaat over de liefde, terwijl het daar totaal niks mee te maken heeft. En daar zouden nog heel wat andere voorbeelden van te noemen zijn. Dan laat je de Bijbel een beetje buik spreken. In de eerste plaats is het heel belangrijk dat je gaat zien dat dit een gelijkenis is van het Koninkrijk der Hemelen. Er staat hier helemaal aan het begin, een klein woordje, zou je makkelijk overheen lezen, want. Dat want betekent dat het nader verklaart wat ook in de vorige gelijkenissen staat. En er staat er bij mij 2 woordjes tussen haken. Het is. Dat wil zeggen, je moet hier hetzelfde inlezen, bijdenken, wat ook bij die vorige gelijkenissen stond. En in hoofdstuk 25 vers 1 staat: Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die hun lampen namen enzovoort. En zo zie je ook, dat want geeft aan dat de Heer Jezus nog een ander aspect gaat noemen van het koninkrijk der hemelen. Dit is koninkrijksonderwijs. En alleen in dat raamwerk ga je vatten wat hier gezegd wordt. Neem alleen al zo'n uitdrukking, ga de vreugde van je Heer binnen. Ik zou niet graag de christenen de kost geven die denken dat dat over de hemel gaat. Er zijn nogal wat misverstanden over deze gelijkenissen. Dat komt ook doordat wij aan deze gelijkenis het woord talent ontnomen hebben. Daaraan ontleend hebben. Maar wij bedoelen daar wat anders mee dan wat hier staat. Elk mens, gelovig of ongelovig, heeft bepaalde talenten. Daar bedoelen we mee bepaalde vermogens, bepaalde vaardigheden. Een muzikaal talent, een sporttalent, een technisch talent, een spreekvaardigheidstalent, you name it. Maar hoewel die uitdrukking aan deze gelijkenis ontleend is, gaat het daar helemaal niet over. Tweede misverstand. Jongen, dit kon wel eens een heel andere preek worden dan u gedacht had. Het gaat over het koninkrijk Gods. En dus gaat het ook over de vreugde van het koninkrijk zoals dat straks op deze aarde zal worden opgericht. En niet over de hemel. Dit heeft met de hemel niks te maken. Het koninkrijk is de grote vreugde waar we allemaal naar uitkijken. Vanmorgen preekte ik ergens anders en toen kwam even Hebreeën 12 langs, schiet me te binnen. Waar de staat van de Heer Jezus dat hij om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Ik had het daar over het begin van de lijdenstijd. En met vreugde heb je daar precies hetzelfde. Daar doelt de Heer Jezus op als hij het over zijn vreugde heeft. Vroeger dacht ik wel eens een keer, dat is de vreugde als hij straks zijn bruid in de armen mag houden. Nou, dat is een fantastische gebeurtenis. Maar daar kan het in Hebreeën niet over gaan. Dat past niet in dat verband. Het gaat niet over de gemeente als zodanig. Het gaat over waar het in de Hebreeënbrief vaak over gaat. Over het komende koninkrijk. En een van de mooiste kenmerken van dat koninkrijk is dat het een plaats van vreugde is. Zelfs van het koninkrijk nu wordt gezegd in Romeinen 14... dat het koninkrijk niet is eten en drinken. Dat wil zeggen, daar moet je geen ruzie over maken. Dat is allemaal peanuts. Daar gaat het niet over in het koninkrijk. Het koninkrijk is een plaats van gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is een plaats van blijdschap. In Zefanja 3, als Israël hersteld is en zijn land en het Messiaanse Rijk is aangebroken, dan staat daar zelfs dat God over u zal juichen. Had u misschien niet verwacht dat in de Bijbel staat dat God ooit zal juichen. Wij hebben er al moeite mee om eens even lekker in de samenkomst te juichen. Wij zingen liever overjuichen dan dat we dat doen. Wij juichen, zingen we dan keurig op toon, maar we doen het niet. Net als wij huppelen, maar dat doen we dan ook niet. Maar God juicht. Van de Heer Jezus staat ook één keer dat hij met vreugde gejuicht zijn stem verhief in Lucas 11. God zal over u juichen met vreugde. Er is heel veel wat je over het koninkrijk God zou kunnen zeggen wat het in de toekomst zal zijn. Maar een van de geweldige dingen is dat het een plaats van vreugde is. Geweldig. Maar het boeiende is dat de profetieën van het Oude Testament en ook van het Nieuwe eigenlijk altijd gaan over dat koninkrijk zoals het aanbreekt bij de wederkomst van de Heer Jezus. De profetieën in het Oude Testament hebben het nooit over het koninkrijk zoals het nu is. Een soort overgangsvorm. Omgekeerd kun je van de gelijkenissen van de Heer Jezus zeggen dat ze nooit over het koninkrijk gaan van de toekomst. Hoogstens daarna verwijzend aan het eind van zo'n gelijkenis mondt dat uit in dat komende vrederijk, zoals hier ook. Maar het gaat altijd over het koninkrijk in deze tegenwoordige vorm. En wat is die tegenwoordige vorm? Israël had verwacht als de Heer Jezus komt, als de Messias komt, dan zal hij onze vijanden verslaan en dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Maar wat er gebeurde is, hij versloeg de vijanden niet, althans niet de vijanden waar zij aan dachten. Maar bovendien verwierpen zij zelf hem als hun Messias. En de Heer Jezus, na het kruis volbracht te hebben, is naar de hemel gevaren. Ik werd vanmorgen ook weer geraakt door wat ik zelf las in Lucas 9. Daar staat in vers 51 dat de dagen van zijn opneming. Ja, dat woord kende ik al lang, maar ik was vergeten. De dagen van zijn opneming zouden in vervulling gaan. Dat staat in Lucas 9, dan is er nog maar 3/8 van het evangelie voorbij. Dan staat er al dat hij helemaal gericht is op Jeruzalem. Niet alleen maar om daar te sterven, dat ook, maar hij zou daar opgenomen worden in de hemel. Nou, dat vond ik zo frappant. Ineens zag ik het weer. Hij is daarmee bezig. Hij zal worden opgenomen in de hemel. En daar gaan kruis en dood en opstanding aan vooraf. Maar daar gaat het om. En daar gaat het in deze gelijkenis ook over. De Heer Jezus bereidt zijn discipelen erop voor. Dit is discipelonderwijs. Een discipelonderwijs is per definitie hetzelfde als koninkrijksonderwijs. Want de discipelen zijn de onderdanen van koning Jezus. Als je een discipel van Jezus bent, dan ben je een volgeling, een onderdaan, een vertrouweling, een leerling van Jezus. En die krijgen hier onderwijs. En al dat onderwijs, de hele eindtijdreden, net als de bergreden en de eindtijdreden, eigenlijk heb je 5 van die redenvoeringen in Matthäus, die gaan allemaal over het koninkrijk. Zo frappant. En hier gaat het om dit facet. Als de Heer Jezus ten hemel wordt opgenomen, en daarin is hij op weg naar Jeruzalem, om, nogmaals, dat frappeerde mij zo vanmorgen, had ik zelfs bij de voorbereiding niet bij stilgestaan, dan staat er, hij wordt opgenomen in de hemel. Maar wat gebeurt er dan met dat koninkrijk? Want dat koninkrijk, zoals hij het had aangekondigd in het Oude Testament, dat komt nog lang niet, dat komt pas bij zijn wederkomst. Nou ja, dat kan heel gauw zijn, maar dat was toen nog bepaald niet gauw. En dat staat hier ook in deze gelijkenis. Vers 19, ik heb daar vorige keer ook al op gewezen. Na lange tijd kwam de Heer. Nou ja, lange tijd is zo langzamerhand wel voorbij, dus wat dat betreft kan de Heer gerust komen. Maar wel frappant dat hier staat, na lange tijd. En wat doet hij intussen met dat koninkrijk? Straks zal hij zelf dat koninkrijk oprichten in macht en majesteit, vrede en gerechtigheid, heerlijkheid, alles wat je er voor moois over kan zeggen. Maar in de tussentijd, als hij weggaat, vertrouwt hij het toe aan zijn volgelingen. En daar gaan de gelijkenissen over. Wat er gebeurt als Jezus in de tussentijd, dat hij buitenslands is zoals hier mooi staat, dat hij is opgenomen in de hemel en daar zit aan Gods rechterhand, wat gebeurt er intussen met het koninkrijk? En het antwoord luidt, hij heeft dat toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van zijn volgelingen. Dat is natuurlijk heel mooi, dat betekent ook dat hij groot vertrouwen in hen heeft. Maar de andere kant is dat alle gelijkenissen van tevoren al, dus de Heer wist het helemaal, hij heeft ons zachtjes op willen voorbereiden, dat al die gelijkenissen een gemengde vorm zouden hebben. Dat gebeurt als je zoiets moois als het koninkrijk Gods toevertrouwt aan mensen. En niet zomaar mensen, notabene de volgelingen van Jezus zelf, zijn discipelen, zijn slaven. Even tussen twee haakjes, de ene grote term voor de volgelingen van Jezus is discipel. De andere grote term is slaaf. Discipel vind je wat meer, maar beide komen voor in dit evangelie als een aanduiding van de volgelingen van Jezus. En nogmaals, ik pak die draad weer op. Wat gebeurt er als je dat koninkrijk toevertrouwt aan handen van mensen? Nou, dan gebeurt hetzelfde als wat altijd overal in de Bijbel gebeurde. Datgene wat God toevertrouwt aan mensen, dat weten die in de kortst mogelijke tijd te bederven. Het priesterschap is nog niet begonnen of het faalt al. Het koningschap is nog nauwelijks begonnen in Israël of het faalt al in de persoon van Saul. Israël is nog maar nauwelijks een verbondsvolk of het danst al rond het gouden kalf. De gemeente is net ontstaan in Handelingen of Ananias en Safira vormen de eerste kras op die prachtige glanzende auto. Zo gaat het altijd. Wat God aan mensen toevertrouwt, weten mensen effectief te bederven. De goede niet te nagesproken, maar het is een mengvorm. Het bestaat, zoals deze gelijkenis laat zien, uit goede en boze slaven. Het is frappant dat zoveel mensen niet waar willen hebben dat zuurdeeg in de Bijbel altijd een beeld is van het kwaad. Onveranderlijk. Men heeft elkaar nagepraat, zuurdeeg kan ook een beeld zijn van het evangelie enzovoort. Want men vindt het toch maar moeilijk dat de Heer Jezus in Matthäus 13 zou zeggen dat dat deeg vermengd wordt met zuurdeeg als dat een beeld van het kwaad is. Terwijl dat hele hoofdstuk Matthäus 13 steeds weer hetzelfde laat zien. Het koninkrijk God is een vermenging van goede tarwe en onkruid. Het is een visnet waarin boze vissen, slechte vissen zitten, bedorven vissen en goede vissen. En ik zou nog vele andere gelijkenissen kunnen noemen die allemaal van tevoren aangeven hoe dat met dat koninkrijk zou gaan. Dan moet ik u iets zeggen. Men heeft wel eens de neiging om profetische boeken te dateren nadat de gebeurtenissen die erin voorzegd worden in vervulling zijn gegaan. Want mensen hebben er vaak moeite mee om te geloven dat God letterlijk iets kan voorspellen. Dus het boek Daniël wordt dan bijvoorbeeld geplaatst in de tweede eeuw voor Christus. Want hij heeft zulke specifieke voorzeggingen gedaan. Dat kan hij nooit van tevoren gedaan hebben. Klaar. Maar het mooie vind ik van deze gelijkenis. Daar is toch iedereen het over eens dat dat voor het einde van de eerste eeuw geschreven is. Terwijl het zo'n frappante beschrijving is van al die eeuwen van wat wij dan noemen christendom of christenheid. Een mengeling van goed en kwaad. Wij zagen dat in de eerste van die drie gelijkenissen. Toen zat er een zekere tijdsorde in. Die slaaf begon goed, maar na een tijdje werd hij een boze slaaf. We zagen het de vorige keer in de tweede van de drie gelijkenissen. Er zijn wijze maagden en er zijn dwaze maagden. En zo is hier ook. Het is eerst 1-1 en dan is het 5-5 en hier is het 2-1. Twee goede slaven en één boze slaaf. Hij is het zuurdeeg. Hij is het onkruid onder de tarwe. Hij is de bedorven vis tussen de goede vissen. Zo is het koninkrijk Gods. Nou moet u goed opletten. Dit is niet hetzelfde als de wereld. Die boze slaaf is niet een of andere willekeurige goddeloze in de boze buitenwereld. Helemaal niet. Dit is A, een slaaf van de koning. B, hij heeft een zekere kennis van de koning. Hij heeft een persoonlijke band met hem, zover als dat gaat. Want hij kent hem. Hij zegt ook, ik ken u. Ik wist van u dat u een hard mens bent. Hij is geen buitenstaander. Je hebt het koninkrijk met daarin die goede en die boze slaven. En daarbuiten heb je andere koningen. Heb je het koninkrijk van Satan, zegt Matthäus 12. Dus je hebt niet twee soorten mensen op aarde. Je hebt drie soorten mensen op aarde. Als ik het even simpel zo mag zeggen. Je hebt nog veel meer soorten. Maar je hebt niet alleen maar gelovigen en ongelovigen. Wedergeborenen en niet wedergeborenen. Als je dat zo zegt, dan doe je niet recht aan zulke dingen als we hier vinden. Je hebt wedergeboren christenen en je hebt mensen die zich christenen noemen, die een zekere relatie tot de meester hebben. En de meester erkent dat, want hij is zijn slaaf. En als zodanig vertrouwt hij hem ook zijn talenten toe. En daarbuiten dat koninkrijk, daar heb je de goddeloos. En zo is het altijd met de christenheid geweest. De christenheid is niet hetzelfde als de heilige vergadering der ware christgelovigen. Dat zijn allemaal wedergeboren mensen bij elkaar die samen het lichaam van Christus vormen. Als ik hier een schoolbord had, dan zou ik een cirkel tekenen. En dat zou de gemeente zijn, maar dan zou ik een concentrische cirkel daaromheen tekenen. En ik zou zeggen, dat is de christenheid. Daar zit die gemeente in verborgen, maar die christenheid is een veel groter begrip. Moslims zijn ervan overtuigd dat alle Nederlanders christenen zijn. Hier wonen, dus dat is al mooi om te horen, hier wonen bijna 17 miljoen christenen. Dat zie je ook op oude godsdienstige atlassen. Als blauw de kleur is van het christendom, dan is heel West-Europa blauw gekleurd. Nou, was maar waar, zou je zeggen. Maar dat is het beeld dat mensen hebben. Dat is ook in de ruime zin, dat is de christenheid. Als je mensen hier vraagt of ze protestant of katholiek zijn, dan geven ze vaak nog wel een antwoord, terwijl ze nooit in de kerk komen, maar ze zijn ooit protestant of katholiek gedoopt. En dus geven ze zo'n antwoord als dat van pas komt. Christenheid is een veel ruimer begrip dan de gemeente van God. Want die christenheid omvat boze en goede slaven. Omvat goed deeg en zuurdeeg. Omvat onkruid en tarwe. Goede vissen, slechte vissen. En er zouden nog meer voorbeelden te geven zijn, maar ik heb het nou even vooral over dit hoofdstuk en Matthäus 13. Goed, daar hebben we de eerste kwestie afgehandeld. Het gaat over het koninkrijk in de tegenwoordige vorm. En er zijn heel veel mensen die op een of andere manier een relatie hebben met koning Jezus. En hij neemt dat serieus, dat is het punt. Hij neemt dat serieus, hij erkent hen als zodanig, want hij vertrouwt ook hen talenten toe. Nou komt die andere vraag, wat zijn nou deze talenten? Nou, het sleutel om dat te begrijpen zit in vers 14. Hij vertrouwde hun zijn bezittingen toe. Het zijn niet onze talenten, onze vaardigheden en vermogens en bekwaamheden waarmee de Heer ons heeft, als schepper heeft toegerust. Hij verdeelt zijn bezittingen onder hen. Bovendien, dat is nog even om het ingewikkeld te maken, maar ik hoop dat het juist makkelijker wordt. Wat men in de wandeling talenten noemt, je vaardigheden, vermogens en bekwaamheden, dat is eigenlijk wat hier staat in het woord bekwaamheid. Hij gaf ieder naar zijn eigen bekwaamheid. Als je een technisch talent hebt, dan zou je dat ook hebben als je geen christen was. Dat hoort bij je natuurlijke bekwaamheden als schepsel. Als je muzikaal bent, dan maakt het niet uit of je christen of niet christen bent. Die vaardigheid die heb je, die hoort bij jouw schepselmatigheid. Komt ook van de schepper, komt ook van God. Maar dat is een scheppingsgave die je zowel bij christenen als bij niet-christenen vindt. Dus je talenten, je gaven en mogelijkheden en vaardigheden, bekwaamheden, die horen bij elk mens. De meeste mensen danken daar God niet voor, maar dat is hier wat hier noemt je bekwaamheden. Maar talenten, dat zijn niet je vaardigheden en bekwaamheden, dat zijn de geestelijke schatten van de Heer zelf. Het gaat om zijn bezit. Hij geeft iets van zichzelf. Als je geen christen zou zijn, zou je dat ook beslist niet hebben. Een heel simpel voorbeeld. Mijn bediening is die van leraar. Dat betekent dat je toch een beetje behoorlijk goed uit je woorden moet kunnen komen. Dat is een natuurlijk talent. Dat zou ik ook kunnen als ik geen christen was. Tenminste, dat neem ik aan. En nog een paar. Je moet dingen uitleggen, zodat mensen na afloop het idee hebben. Niet nou, het is nog ingewikkelder geworden, maar dat ze zeggen, hé, nou begin ik het een beetje te snappen. Dat zijn natuurlijke bekwaamheden. Maar dat maak je nog niet tot een leraar. Maar het is wel een basis daarvoor. En die basis komt ook van God, maar dan van God de schepper. Maar nu zien we dat de koning, dat is de Heer Jezus, daarbovenop jouw geestelijke schatten toevertrouwt. En of je nou een leraar bent, of een apostel, of een profeet, of een evangelist, of een herder, of een van de vele bedieningen die daarmee verwant zijn, die kunt ze haast allemaal wel onder deze 5 categorieën rangschikken. Wat het ook mogen zijn, dat geestelijk bezit, die geestelijke rijkdom, zou je niet hebben als je geen christen was. Die heb je omdat je een christen bent. Zelfs niet wedergeboren christenen hebben iets van die geestelijke rijkdom. Dat vindt u misschien gek, maar ik denk aan wat er staat in Hebreeën 6. Daar gaat het over mensen die niet wedergeboren zijn. Het zijn meelopers, dat blijkt uit het feit dat ze weer afgevallen zijn. Maar er staat wel van die mensen dat ze van de hemelse gaven geproefd hebben. Dat ze verlicht zijn geweest met de Heilige Geest. Met andere woorden, ze hebben er wel aan geroken. Om het heel praktisch te maken, ze zijn opgegroeid in een christelijk gezin. Misschien zijn ze al blijven hangen in de gemeente. Ze hebben op een bepaald moment belijdenis gedaan of hebben gedoopt of ze zijn toegelaten of hoe je dat noemen wilt. Ze zijn gewoon blijven hangen. Maar ze hebben nooit een persoonlijke relatie met de Heer Jezus gekregen. Maar ze zijn wel op die plaats waar het woord van God weer klinkt. Waar de Heilige Geest werkzaam is. En daar hebben ze wel wat van meegekregen. Niet innerlijk, maar dat kleeft ze wel aan en ze zijn daar ook verantwoordelijk voor. In die zin kun je zeggen dat alle mensen op het geestelijk erf, op het christelijk erf, rijker zijn dan de mensen erbuiten, om het nou heel zwak uit te drukken. Ze hebben allemaal een stukje van die geestelijke schatten ontvangen. Ik herinner me een, nou niet meer zo jonge man, maar die op een gegeven ogenblik, hij sprak regelmatig in de gemeente waartoe hij behoorde. Hij werd daar eigenlijk een beetje beschouwd als de leraar, want hij wist op alle vragen een antwoord. Hij kende de Bijbel door en door. En op een gegeven ogenblik verkondigde hij iedereen dat hij atheïst was geworden. Nou, je kunt je voorstellen hoe iedereen geschokt was. Maar die geestelijke rijkdommen, die zaten allemaal nog steeds in zijn hoofd. Je kon hem wezen spreken een jaar of 2 jaar of 3 jaar later. Hij is nou weer een beetje aan het terugkeren. Hij bezoekt hierna weer samenkomst. Dus hopen dat het maar een bui was die overdrijft. Maar het was wel heel schokkend. Maar je zou hem na 2 of 3 jaar hebben kunnen opbellen en kunnen zeggen, ja, ik zit met een moeilijke tekst. Wat betekent die nou? En dan zou hij dat zo hebben kunnen vertellen. Ik vind een typisch voorbeeld van een boze slaaf. Want ik vrees toch erg dat het niet goed gaat met hem. Ondanks dat er enige toenadering is, maar lijkt me nog zeer oppervlakkig. Meer om zijn vrouw dan om hemzelf. Maar hij is wel verantwoordelijk voor de geestelijke schat die hem is toevertrouwd. Nou moet ik hier dit vergelijken om dit te verduidelijken met de gelijkenis van de ponden. Die lijkt er vreselijk veel op. Die vindt u in Lucas 19. Ik ga niet alle verschillen uitdiepen, maar het is goed om hem een paar dingen te wijzen. Daar krijgen ze allemaal precies hetzelfde. Namelijk 1 pond. Hier krijgen ze allemaal iets verschillends. De een 5 talenten, de ander 2 talenten, de ander en de derde 1 talent. Het tweede verschil is dat er verschil is in prestatie bij die ponden. De een wint bij het pond 10 ponden, dat is een winst van 1000%, als ik me niet vergis. De volgende wint 5 ponden, dat is 500%, en de derde niks. En daarop lijkt het weer op hier. Hier hebben die eerste twee allebei een winst van 100%. De 5 worden er 10 en de 2 worden er 4. Het derde verschil zit hem in de beloning. Degene die 10 ponden erbij heeft gewonnen, krijgt regering over 10 steden in het koninkrijk. God, dat zie je ook, is heel duidelijk een koninkrijksgelijkenis. De volgende krijgt regering over 5 steden, want die heeft 5 ponden gewonnen. Maar hier is er geen verschil in beloning. Dat is ook geen wonder, want ze hebben allebei precies dezelfde prestatie geleverd. Ze hebben allebei een winst gemaakt van 100%. Volgens mij kloppen die getallen niet helemaal, maar ik ga het nou niet proberen uit te vogelen. Maar in elk geval, ze hebben allebei dezelfde prestatie geleverd. Want in de gelijkenis van de talenten gaat het niet zozeer om je trouw en toewijding. Dat is Lucas 19. De een is meer toegewijd en heeft daardoor een groter resultaat, een grotere oogst. 10 ponden. Hier gaat het erom dat de een meer heeft ontvangen dan de ander. Maar uiteindelijk doen ze er ook allebei precies hetzelfde mee. En dus krijgen ze ook dezelfde beloning. En ze krijgen een deel, ze gaan in de vreugde van de Heer. En ik heb al gezegd, dat betekent ze krijgen deel aan dat koninkrijk. Zoals dat straks in heerlijkheid en majesteit zal worden opgericht. Het is moeilijk om dat verschil te zien. Maar als het gaat om uit te leggen wat dat pond is, is dat niet zoveel anders als wanneer ik moet uitleggen wat dat talent is. We hebben allemaal geestelijke schatten gekregen. Maar naar onze bekwaamheden. En die bekwaamheden kunnen aangeboren zijn. De een heeft een grote vermogen om zich die geestelijke schatten eigen te maken en tot in detail te begrijpen waar het om gaat en zelfs dat aan anderen te kunnen uitleggen. En een volgende die heeft een veel minder vermogen. Het gaat trouwens niet alleen maar om aangeboren eigenschappen. De een is groot geworden in een milieu waar je geweldig getraind bent om je te verdiepen in die geestelijke schatten en daarvan ook aan anderen mede te delen. En in een ander ben je in een heel oppervlakkig milieu terechtgekomen. Zoals vanmorgen iemand tegen me zei, het gaat er toch om dat zo'n gemeente evangeliseert en de rest is niet belangrijk. Toen zei ik, daar ben ik het niet mee eens, mevrouw. Evangeliseren is naar buiten toe. Vanmorgen zijn we niet aan het evangeliseren. Oh nee, dat was gisteren. Nee, maar niet waar. Dat was een andere samenkomst. We zijn niet aan het evangeliseren hier. De gemeente is om de gemeente op te bouwen. We zijn hier als gelovigen onder elkaar. Nou ja, hele discussie. Maar in een gemeente waar alle nadruk ligt op de evangelisatie, kun je er zeker van zijn dat ze niet erg geestelijk zullen groeien. Ik heb vaak gemerkt dat heel veel mensen in zo'n gemeente tot geloof komen, maar na een tijdje haken ze af. Want ze zeggen, ja, dat weet ik nou wel, dat evangelie. Dat heb ik intussen aangenomen. Maar hoe, wat nu verder? Maar ze groeien niet geestelijk, want er is geen geestelijk voedsel. Blijkbaar hebben ze daarvoor op een of andere manier ook niet de bekwaamheid in die ruime zin van het woord. Ze hebben daarvoor de visie niet. Evangeliseren, evangeliseren, evangeliseren. Het is trouwens net zo verkeerd als een gemeente wat altijd gaat over de leer, maar waar nooit iemand toegevoegd wordt omdat ze geen enkel gevoel hebben voor evangelisatie. Dat is natuurlijk ook weer niet goed. Hoe dan ook, wij zijn allemaal heel verschillende mensen met verschillende talenten, maar dan bedoel ik dus wat hier staat, bekwaamheden. Mensen ook met verschillende achtergronden, mensen met verschillende levensgeschiedenissen, mensen met verschillende kansen. Wij zijn heel verschillend. En we hebben dus ook een hele verschillende mate aan schatten toevertrouwd gekregen. En het zou wel erg oneerlijk zijn als we daarop beoordeeld werden. Want dat zou in feite betekenen dat je veel beloning krijgt als je ook veel bekwaamheid hebt. Maar die bekwaamheid heb je puur uit genade ontvangen, dat is geen verdienste. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat hebben jullie niet ontvangen dat je niet ontvangen hebt? Daarmee zie je de beloning steeds hetzelfde. Nogmaals, in Lucas 19 hebben ze allemaal 1 pond. Allemaal dezelfde kansen, allemaal dezelfde gelegenheden. Maar de een is veel meer toegewijd. En die krijgt daardoor die geweldige winst van 10 ponden. En de ander krijgt wat minder gelegenheid, of neemt minder gelegenheid, 5 ponden winst. Daarom is daar verschil in beloning. Dat is belangrijk. Voor de rechterstoel zal er gekeken worden niet naar de talenten, in de betekenis van wat hier bekwaamheden heet. Oh, wat is dat ingewikkeld zeg. Daar wordt niet naar je bekwaamheden gekeken, want die bekwaamheden heb je jezelf niet eigen gemaakt. Dat is wat de schepper je heeft gegeven. De een kan meer dan de ander. Daar word je niet voor beloond. Het zal oneerlijk zijn, zoals kinderen zouden zeggen. Het is niet eerlijk. Maar we worden wel beloond naar de trouw waarmee we datgene wat we hebben voor hem hebben beheerd. Je kunt geweldige bekwaamheden hebben en er toch weinig mee doen. Kijk, de vorige keer heb ik u gezegd, in zo'n gelijkenis als van de maagden vind je in dit geval maar 2 typen, terwijl in werkelijkheid wel 2000 typen kunnen worden onderscheiden. Soms komen we zeer dwaze maagden tegen van wie ik toch wel geloof dat ze in de hemel zullen komen. Terwijl ze gaan hier allemaal verloren, ze mogen de bruiloftzaal niet binnen. Het is heel zwart-wit hier. De Heer Jezus brengt als het ware waar het om gaat tot de kern terug. Je hebt maar 2 soorten mensen. In werkelijkheid is het veel ingewikkelder en dat weet de Heer beter dan wie dan ook. Zo is het hier ook een beetje. Het zou best leuk zijn om die gelijkenis nog eens te vertellen, dan schrijf je er een boek over. En dan neem je niet 2, 3 mensen, maar 30 mensen. Dan zou ik iemand bedenken die 5 talenten had, want die heeft enorme bekwaamheden, maar die heeft er maar 1 talent bij gewonnen. Dat vind ik wel jammer. Ik denk dat de Heer dat ook heel jammer vindt. Hij heeft 5 talenten, maar hij had er makkelijk 5 bij kunnen winnen. Dat heeft niks met je bekwaamheden te maken. Dat heeft te maken met gebrek aan toewijding. Slapte. Je had andere prioriteiten in je leven. Je bent drukker geweest met heel andere zaken. Zo eentje zou 1 van mijn 30 zijn. Dat is niet om deze gelijkenis te verbeteren, maar om wat hier in de kiem was aangegeven is uit te splitsen om het duidelijker te maken. Misschien dat onder die 30 ook wel iemand voorkomt die heeft maar 1 talent ontvangen, net als die 3e. Maar in mijn verhaal heeft hij er 5 bij gewonnen. Wauw! Nou, die krijgt een hele hoge positie in het Koninkrijk Gods hoor. Die heeft bij dat ene talent er 5 bij gewonnen. Fantastisch! Want je zou zeggen, die laatste die krijgt maar 1 talent, dus ja, die staat al niet erg hoog genoteerd. Maar dat is het punt niet. In mijn versie, mijn uitgebreide versie, zou er iemand bij staan die heeft 5 talent ontvangen. Maar die wint er ook 0 bij. Precies hetzelfde effect. Kortom, er zijn zoveel tussenmogelijkheden. Dit zijn maar 3 typen die de Heer uitwerkt, om het simpel te houden. In de praktijk is het natuurlijk veel ingewikkelder. En je snapt ook wel als iemand 5 talenten heeft en er wint er 0 bij, dat dat veel erger is dan wanneer iemand maar 1 talent heeft. Als je zou kunnen zeggen, hij is 5 keer zo lui geweest. Hij had er zo ontzettend veel moois mee kunnen doen. Dat heeft hij niet gedaan. En als iemand 5 talenten heeft en er wint er 10 bij, dan is dat mooier wanneer iemand 2 talenten heeft en er wint er maar 2 bij. Oh, dat wordt ingewikkeld nou, hè. Dat gaat steeds om het percentage. Hoeveel heeft hij procentueel erbij gewonnen? Want dat zegt iets over je toewijding. Op je bekwaamheden heb je weinig invloed. Je kunt ze ontplooien, je kunt ze ontwikkelen. Daarom gaan we naar school, daar worden bekwaamheden ontwikkeld. Maar als er niet meer in zit, dan komt het er ook niet uit. Dan kan geen school dat verbeteren. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje, zeggen ze wel eens. Dat gaat meestal over materiële welvaart, maar dat pas ik nou ook eens toe over je bekwaamheden. Dus een school die kan uithalen wat er in dat dubbeltje zit, zodat alle 10 centen er ook inderdaad uit de voorschijn komen. Maar van dat dubbeltje kun je nooit 25 centen maken. Dat zijn je bekwaamheden. Daar kun je niks aan doen. En je krijgt in overeenstemming met de bekwaamheden geestelijke schatten toevertrouwd. Dat is allemaal pure genade. Maar waar de Heer naar kijkt is, wat heb je ermee gedaan? En als je heel veel toevertrouwd hebt gekregen, dan ben je des te verantwoordelijker als het er niet uitkomt. Iemand die 5 talenten heeft en hij wint er niks bij, draagt een grotere verantwoordelijkheid dan iemand die 1 talent heeft en er niks bij. Ik dacht vandaag aan de tekst uit Leviticus 10, waar we lezen In één vertaling, ik zal mij de heilige betonen aan degene die het naast mij, bij mij staat. Hoe dichter je bij de Heer staat, hoe meer je is toevertrouwd, des te groter is je verantwoordelijkheid. Wij kijken wel eens op tegen mensen aan wie veel is toevertrouwd, naar onze maatstaven dan althans. Dan heb je misschien wel een heilig ontzag voor, maar je zou geen ontzag moeten hebben voor wat ze aan ze toevertrouwd is, want dat is pure genade. Daar hebben ze niks aan toe of afgedaan. Je kunt daar hoogstens de genade van de Heer in bewonderen. Maar wat we in elkaar zouden moeten bewonderen is niet hoeveel talenten iemand heeft. En dus ook hoeveel bekwaamheden iemand van nature heeft. Dat is allemaal genade. Wat je bewondert is de trouw. En iemand bij één talent er drie bij wint. Dat doet we even een beroep op uw rekenkundige mogelijkheden. Iemand die één talent heeft en er drie bij wint, heeft beter gedaan dan iemand die vijf talenten heeft en er vijf bij wint. Hebben jullie dat? Moet ik het voorrekenen op bord? Duidelijk genoeg. Daar gaat het om. In het Koninkrijk Gods hebben wij het meeste respect voor de mensen die zoveel lijken te hebben. Terwijl de Heer kijkt naar onze trouw en onze toewijding. Maar dat is al geweldig. Ik bedoel, ja, het lijkt me wel leuk over 5 steden en 10 steden te regeren, zoals in de gelijkenis van de ponden. Ik heb ook wel een vaag idee welke steden ik dan zelf graag zou willen hebben, maar ik denk niet dat je daar zelf een keus in mag kenbaar maken. Het is ook maar zinnenbeeldig, want al die miljarden gelovigen die er ooit geweest zijn, daar zijn helemaal geen steden genoeg voor op aarde. Dus je moet dat maar geestelijk opvatten. Maar gelukkig hebben we daar niks over te zeggen. Maar je zou wel voor jezelf een idee kunnen hebben. Hoe trouw ben ik met datgene wat mij is toevertrouwd? Of ben ik te veel met andere leuke dingen bezig? Heb ik te weinig tijd om handel te drijven? Dat is een mooi term, handel te drijven. Nou moet ik u nog vertellen, realiseer ik mij. Hoe doe je dat nou precies? Wat betekent? Je hebt geestelijke schatten van de Heer toevertrouwd gekregen. Hoe zorg je nou dat 1 pond 2 ponden worden? Wat betekent dat? En ik kan eigenlijk geen betere verklaring, maar jullie zijn een heel intelligent publiek. Ik hoor straks wel of jullie wat beters hebben gevonden. Maar ik zou het zo willen zeggen. Als er een mens komt die zegt, door wat jij me hebt laten zien uit de Bijbel, ben ik zo geweldig geestelijk gaan groeien. Heb ik zoveel mogen ontvangen van de Heer, zoveel gezien. Dan denk ik, wauw, yes. Daar gaat het om. Niet omdat ik per se die bevestiging nodig heb. Maar omdat dat hele bedoeling is van het handel drijven. Handel drijven betekent, mijn talent moet zich vermenigvuldigen. En dat gebeurt als ook andere mensen diezelfde rijkdommen in Christus gaan ontvangen. Niet alleen maar diezelfde geleerdheid. Als iemand zou zeggen, ik heb nou die dogmatiek van Ouweneel gelezen en nou weet ik net zoveel over die zaken als hij, dat zou niet zoveel indruk op me maken. Maar als iemand zou zeggen door mijn bediening of wat voor wijze dan ook, dat hij zelf dichter bij de Heer is gekomen, dat hij rijker in God is geworden, dat zou ik mooi vinden. Dat is wat er ergens staat in een gelijkenis in het Lucas-evangelie, over die man die nog weer grotere schuren wilde bouwen. Die is altijd maar bezig met het materiële. En op een nacht wordt zijn ziel van hem afgeëist en is allemaal voor niks geweest. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind, zo vergaat het iemand die rijk is in de dingen van de wereld, maar niet rijk is in God. Als je veel talenten hebt, veel ponden hebt, dan ben je rijk in God. En als je er veel ponden bij wint, zijn heel veel mensen door jou ook rijk in God geworden. Oh, dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. Een theologieprofessor die hoopt dat al zijn studenten hele goede tentamens schrijven, maar eigenlijk zegt dat allemaal niks. Het betekent alleen maar iets over hun intellectuele vaardigheden. Ze hebben zich de stof weten eigen te maken. Maar als ik merk dat iemand door wat ik heb mogen doen rijker in God is geworden, dan is er een pond bijgekomen. Dan is er een talent bijgekomen. Maakt niet zoveel uit in de uitleg. Daar gaat het om. Daar wordt naar gekeken. Daar word ik uiteindelijk op beoordeeld. En hier is de beloning niet 5 steden of 10 steden. Eigenlijk alleen maar, ik weet nog dat een broeder dat zei toen ik heel klein was. Die uitdruk, en dat zijn van die dingen die blijven je uit je jeugd bij, vergeet je nooit meer. Hij zei het zo, dit ene, de glimlach van de Heer. Die op je schouder klopt en zegt, goed gedaan, trouwe slaaf. Goed gedaan. Wij zouden dat hier op aarde wel van 1000 mensen willen horen. Goed gedaan, goed gedaan. Ah, daar glimmen we van, kunnen we weer verder mee. En het is best eens aardig om tegen iemand te zeggen als hij het goed gedaan heeft. En niet alleen maar af te katten. Maar uiteindelijk betekent het allemaal niks vergeleken bij die ene glimlach van de Heer aan het einde van je bediening. En dat is niet als je naar de hemel gaat. Sorry, daar gaat het niet over. Als straks het koninkrijk Gods aanbreekt, dan zal hij tegen ons zeggen, goed gedaan, goed gedaan. Ga het koninkrijk binnen. Ik stel me vaak David voor als hij eindelijk aan het einde van al zijn beproevingen en omzwervingen is gekomen. Saul is dood en hij wordt nu de koning van Israël. Dan zit hij op zijn troon. En dan roept hij al die mannen bij zich. Al die mannen en ook vrouwen en kinderen. Maar ik denk nou aan die kerels die met hem de strijd hebben aangebonden. En daar staan ze om hem heen. En dan zegt David tegen hen. Mannen, we hebben lief en leed gedeeld, 13 jaar lang. Sommigen van jullie waren vanaf het begin bij mij. Jullie hebben nooit opgegeven. Jullie zijn altijd maar doorgegaan. Jullie hebben net als de Heer het kruis verdragen en de schande veracht vanwege de vreugde die voor je lag. Jullie hebben alle verdrukkingen met mij verdragen. En jullie hebben heel veel andere mensen daardoor rijk gemaakt. Ga binnen in mijn koninkrijk. Nu ben ik de koning en ik zal jullie de mooiste plaatsen geven. En in mijn fantasie zie ik dan al die kerels, die geharde kerels. 13 jaar lang hebben ze met David opgetrokken. En ik zie hoe de tranen in hun ogen schieten. En hoe ze zeggen, David, we willen helemaal geen beloning. We willen helemaal niet dat je ons in de lucht steekt. Maar toen wij een schuldeiser hadden, wisten we niet waar we heen moesten gaan. We kwamen in de gevangenis terecht, toen zijn we naar jou gevlucht, David. En je hebt het allemaal geregeld. Toen onze ziel bitter bedroefd was, David, wisten we niet waar we heen moesten gaan. En we gingen naar jou. En jij hebt al die bitterheid uit onze ziel weggenomen. David, toen wij in de narigheid zaten, was jij er. Jij bent alles voor ons. Jij bent de zin van ons bestaan. Ik zie Amazia met zijn mannen, ik geloof in 1 Kronieken 12, die daar bij David komt. Weg uit de werkzaamheidssfeer van Saul. En hij komt met David en hij zegt, David, heil zij jou. Want God zegent jou. En wij zijn de uwe. We gaan achter jou aan. We volgen jou door dik en door dun, David. Jij bent alles voor ons. Zie je? Zo zal het straks zijn als het koninkrijk Gods aanbreekt. De ene kant is, we hebben het allemaal uit genade ontvangen. Zelfs als we iets voor hem mochten doen. Zelfs als onze 5 talenten er 5 bij gewonnen hebben. Ons ene pond heeft er 10 ponden bij gewonnen. Dan nog, zegt een gelijkenis in het Lucas-evangelie, wij zijn maar onder te slaven. Het is allemaal door zijn genade volbracht. Hetgeen een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht. En door de kracht en de leiding van de Heilige Geest, daar gaat die gelijkenis niet over. Maar niemand van ons kan er talenten bijwinnen en ponden bijwinnen zonder de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Alleen zo kan het gebeuren. Wij zullen tegen hem zeggen, Heer, we hebben niks verdiend. Het is allemaal gedaan. En het is waar. En toch is er zoiets als de rechterstoel van Christus, waar onze levens tegen het licht worden gehouden. Waar niet gekeken wordt naar de geweldige of minder geweldige vermogens die we hadden. Maar waar gekeken wordt naar de trouw en de toewijding, die in feite een maatstaf zijn voor onze liefde voor de koning, voor onze liefde voor de Heer. Daar wordt naar gekeken. Niet wat de mensen van ons gedacht hebben, maar wat hij zelf van ons dacht. Wat hij zag aan liefde in onze harten voor hem. Ja, wij kunnen er niet onderuit. We moeten een paar woorden zeggen over die laatste slaaf. Weet je, hij gaat me ergens aan het hart. Want hij zei, ik weet wie u bent. En dan noemt hij een kant op van de meester, denk erom, die juist is. Je moet niet zeggen, hij kent de meester totaal niet. Hij kent hem wel, alleen hij kent hem half. Hij kent een zijde van de meester die hij ook is. En die ook zelfs bij de Heer Jezus op aarde al zag, als hij daar maar een zweep het tempelplein schoonveegt. Dan is dat deze kant, die harde mens, die hard zijn kan. De hardheid van het oordeel. Die maait waar hij niet gezaaid heeft. Die dingen voor zichzelf opeist. Wat hij ook kan doen als meester, maar die voor zulke mensen onbillijk lijken. Die kant is er. Hij zal straks de goddeloze, net als deze man zelf trouwens, in de buitenste duisternis werpen. Er is aan hem de kant van het oordeel. Dat willen we niet waar hebben, wij willen alleen het beeld van de lievige Jezus uit de kinderbijbel, met dat blonde haar en die blauwe ogen, met al die kindertjes bij hem op schoot. De lievige Jezus, maar dat is net zo'n eenzijdig beeld als de Jezus van deze boze slaaf. Nou, het is een beetje kras om nou te zeggen dat wij net zo boos zouden zijn als wij alleen dat lievige beeld hadden. Maar het is wel eenzijdig. Jezus is ook degene die straks met dat zwaard in de mond zal rijden op het witte paard met oordeel voor deze wereld. Denk erom. Denk erom. Hij is ook de man met ogen als een vurenvlam, wiens voeten zijn aan blinkend koper gelijk, zoals Openbaring 1 zegt. Wiens ogen zijn als een vuurvlam. En niet alleen maar die lieve, vriendelijke ogen. Daarom schrok Johannes zo, want hij kende de Heer Jezus als degene die hem lief had. Dit was een hele nieuwe Jezus. En bij deze slaaf is het net andersom. Hij kent alleen die strenge Jezus. En die is er, die bestaat. Je kunt niet zeggen dat deze man geen kennis van Jezus heeft. Alleen hij kent de helft. Hij heeft geen oog voor de barmhartigheid en de liefde van Jezus. Ik vrees wel eens in sommige kringen waar ze altijd dreigen met hel en verdoemenis, dat die ook alleen maar de meester kennen als een harts en streng meester. En God ook alleen maar zo kennen. God als een boeman die constant op de loer ligt om te kijken of hij ons iets kan betrappen op iets dat niet deugt. Dat is vreselijk als kinderen met zo'n godsbeeld opgroeien. Een God die constant op de loer ligt om je ergens van te kunnen beschuldigen. En met zijn vinger te kunnen wijzen. Ah, ik heb je weer betrapt op iets. Dat gaat allemaal in het grote boek. En dan straks kom je terecht in de zak van Sinterklaas. En word je meegenomen naar Spanje. Zo'n beeld. Dat is niet Sinterklaas, dat is Zwarte Piet. Dat is de donkere kant. Dat is de kant van de rechter. Maar niet de kant van de barmhartigheid. Ik zie mensen die zo'n beeld van God hebben, beeld van Jezus hebben, die vervallen tot dwaasheid. Dat is een soort dwaasheid als dat van die dwaze maagden. Want wat is er nou voor een logica? Hem is iets toevertrouwd en in zijn domheid denkt hij, als ik dat straks nog maar ongeschonden kan teruggeven. Nou, dat is belangrijk. Als je iets toevertrouwd wordt, dan moet je dat wel, al duurt het jaren, ongeschonden teruggeven. Dus dat je het dan in de brandkast stopt, dat is best begrijpelijk. Maar het is tegelijkertijd vreselijk dom, want de bedoeling was dat je er handel mee drijft. Mag ik een heel praktisch voorbeeld noemen? Je hebt mensen die hebben een echte handelsgeest. Ik heb dat eigenlijk niet zo, maar sommige mensen hebben dat. Ik hoor ook inderdaad bij die mensen die het liever op de bank hebben staan, al weet ik dat ik dan misschien 1 of 2% maak. Terwijl een ander die zou zeggen, joh, je moet beleggen, kun je wel 10 of 20% maken. Ja, maar je kunt ook alles kwijtraken. Ja, maar wie zo praat, die zal nooit rijk worden. Wij zijn aan de voorzichtige kant. Wij lijken puur economisch gezien vaak op deze man. Die bracht het trouwens nog niet eens naar de bank. Hij stopt het in de grond. In Lucas 19 staat, hij stopte het in een zweetdoek. Ja, die kon hij rustig doen, want die zweetdoek zou hij toch niet nodig hebben. Hij was niet van plan om maar iets uit te voeren. Hij stopte het in die zweetdoek en lag in de grond en hij lag lekker achterover. En hij dacht, mij kan niks gebeuren. Als de meester straks terugkomt, kan ik het ongeschonden teruggeven. Hij is net zo boos als die maagden dwaas waren. En dwaasheid en boosheid is hier eigenlijk één pot nat. Het resultaat is ook hetzelfde. Je komt de bruiloftszaal, zeg maar, je komt het koninkrijk niet binnen. Je bent een dwaas. Je had het zelfs nog naar de bank kunnen brengen. Kijk, als je van je pond 2 ponden maakt, dan heb je 100% gewonnen. En op de bank krijg je misschien maar een paar procent. Maar een paar procent is altijd nog beter dan helemaal niks. Dus twee haakjes voor de mensen die er moeite mee hebben om rente te vragen. Die denken dat het voor een christen geen pas geeft. Heb je nou teksten voor het Oude Testament? Zie je hier dat de Heer Jezus zegt, nee, dat is helemaal geen punt. Dat is maar geen boekenrente, is als je mensen maar niet uitbuit. Maar rente is een hele normale zaak. Het is een boze slaaf. En zijn boosheid blijkt daaruit, dat betekent dus gewoon, hij deugt niet. Hij heeft nooit de moeite genomen om de meester werkelijk te leren kennen. Eigenlijk is zijn diepste probleem dat hij niet de meester lief heeft. In zekere zin heeft de meester hem wel lief. Want de meester wist wat in zijn hart was en toch heeft de meester hem een talent toevertrouwd. Dat is een vorm van liefde. De meester zegt niet bijvoorbeeld, nou ik weet wat voor eentje jij er bent. Aan jou geef ik niks, wordt toch niks. Terwijl hij dat had kunnen weten. De meester heeft hem wel lief. Maar hij heeft de meester niet lief. Als je zo over iemand praat, dan heb je ook geen liefde voor hem. Dan heb je alleen maar angst voor hem. Veel christenen of mensen die zich christen noemen, zijn alleen maar bang voor God. Maar ze hebben geen liefde voor God. Ze kennen hem niet. En dus als ze geestelijke rijkdom op hen afkomen, weten ze ook niet wat ze ermee moeten doen. Ze stoppen het in de grond of ze zetten het in de vorm van boeken op hun boekenplanken. Of wat dan ook. Maar verder weten ze er niks mee te doen. Ze zijn dom. Zoals Maxima zei, hij is een beetje dom. Maar hij is zo dom dat hij daardoor ook niet in de bruiloftszaal komt. En hier was het nog wat krasser. Hier sta je niet alleen maar in het donker, buiten de bruiloftszaal. Hier staat, werp de nutteloze slaaf uit in de buitenste duisternis. Dat hadden we in de gelijkenis van de maagd ook. Het is zwart-wit. Je gaat uit, of naar het koninkrijk gods of je komt in de buitenste duisternis. Je gaat naar het eeuwige licht of naar de eeuwige duisternis. In de praktijk is het veel ingewikkelder, hebben we gezien. Zijn er mensen die ook de kantjes ervan aflopen, waarvan je toch hoopt en vertrouwt dat ze bij de meester horen en dat het uiteindelijk dan toch hopelijk nog wel goed komt met ze. Het is in de praktijk veel ingewikkelder. In de praktijk is er veel meer, althans voor ons, grijs tussengebied. Net als bij die maagden. Je hebt maar twee soorten maagden in de gelijkenis, maar in de werkelijkheid zijn er vele soorten grijstinten. Hier is dat ook zo. Maar om het simpel te houden, stelt de Heer die twee die ingaan in het koninkrijk tegenover die ene die een relatie met de meester had, al was het dan een uitwendige, maar die uiteindelijk terechtkomt in de buitenste duisternis. Lieve mensen, dit is een gelijkenis over het koninkrijk. Het koninkrijk is een onbekende zaak in de wereld, maar wij kennen het. Ons zijn grote schatten toevertrouwd. En we zouden ze moeten delen met zoveel mogelijk mensen, die daardoor ook liefde voor de koning krijgen. En daardoor ook volgelingen en dienstknechten van de koning worden. Elk mens die je wint voor het koninkrijk, die je wint voor koning Jezus, is een talent, is een pond dat je bij jouw ponden hebt mogen voegen. En dat hoef je op aarde niet te weten, de afrekening komt straks. De Heer zal precies zeggen, kijk, je hebt zoveel ponden gewonnen, je hebt zoveel talenten gewonnen. Helemaal los van je natuurlijke vermogens. Helemaal los van de vraag of je veel in het openbare optrad of juist niet. Hij kijkt naar je trouw en je toewijding. Ooit komt de afrekening. Wij zullen zeggen, het is allemaal genade. Hij zal zeggen, goed gedaan. Trouwe slaaf. Ga binnen in het koninkrijk der hemelen. De plaats van de vrede, de gerechtigheid en de blijdschap.